Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 30 maart 2023. Dit is de laatste aflevering van deze week van onze CryptoCoiners podcast. Hartelijk welkom, dit is aflevering 298 overigens. Volgende week gaan we door de 300 heen als alles goed gaat. En waar we vandaag naar gaan kijken is een paar dingen. We kijken even kort naar wat intern nieuws. Niet zo heel veel spannends te melden op dit ogenblik. Extern, natuurlijk een beetje naar buiten. We besteden tijd aan alle reacties. Niet aan allemaal, maar aan veel reacties die zijn binnengekomen op de podcast aflevering van afgelopen dinsdag over Operation Choke Point 2. En we kijken naar de charts natuurlijk. Dan hebben we het meeste voor vandaag wel gehad. Eerst even het rapportcijfer. Dat is lekker op dit ogenblik. Lekker stabiel. Het was een 6 gisteren en vandaag is het een 5. Oftewel, langzaam maar zeker, maar 2 dagen is nog een beetje te weinig, begint er wat rust te komen. Je wilt natuurlijk eigenlijk rapportcijfers zien in de geest van 6 of 7, om aan te geven dat de markt echt min of meer stabiel bullish is. Met name ook het marktsentiment, dat is vrij duidelijk af te leiden uit het rapportcijfer. Maar we hebben in ieder geval al niet meer die hele harde schommelingen van 2 naar 7, van 2 naar 7 enzovoort. Dus dit ziet er goed uit. Dat even wat het rapportcijfer betreft. Intern kort even vanavond is Kay van er weer met het CryptoCoiners Clubhuis. Vorige week moest hij verstek laten gaan wegens zakelijke toestanden. Daarna is hij een beetje ziek geworden. Dat werd allemaal wat moeilijk wat clinics en zo betreft. Maar hij is er weer. Hij is weer min of meer aan de betere hand. En vanavond is hij erbij om 7:30 via onze bekende link www.cryptocoiners.nl/clubhuis. En als je een gevorderd trader bent of als je al wat trading ervaring hebt, dan is het Clubhuis misschien voor jou wel de ideale plek om anderen te ontmoeten. En wat die anderen ontmoeten betreft, dat kun je natuurlijk ook doen op onze Discord-server, de Samen Traden Discord-server. En ik pik er eigenlijk elke dag even iemand uit die zich voorstelt. En dat is vandaag Albert. Albert heet op de Discord-server en volgens mij ook op YouTube, want daar komt hij ook wel eens, geloof ik, voorbij met commentaren. Daar heet Albert Sokkerappie en het heeft waarschijnlijk iets met zijn hobby te maken. En ik lees even voor wat hij post op onze Samen Traden Discord server. Hallo, ik ben Albert, ik ben 57 jaar en ik woon in Oost-Afrika. Kijk eens aan, dat is Tanzania, Kenia, ergens daar in de buurt. In 2017 heb ik mijn eerste bitcoin gekocht en de eerste scamcoin. De hodlcoin Chaincoin liet niet lang op zich wachten. Na een break die volgde in de bearmarkt pakte ik de draad in 2021 weer op. Ik heb het afgelopen jaar de cursus Trading in Trending Markten van Kevan gevolgd en ik hoop deze strategie succesvol in de praktijk te brengen. Op dit moment doe ik vrijwel dagelijks de CryptoCoin strategie en af en toe de vernieuwde CryptoCoin strategie. Ik verdubbelde mijn dollar account in 2 maanden in dit jaar, maar er is nog wel ruimte voor verbetering. Met alle respect, Appie, als je in 2 maanden tijd je account verdubbelt, dan doe je het helemaal niet zo slecht. De vraag is hoeveel je nog kunt verbeteren, want dat is eigenlijk een prima resultaat. En Albert zegt nog, de doelstelling dit jaar is kennis vergroten, een maandelijk inkomen verdienen en meer, even kijken, meer BTW. Dat zal waarschijnlijk meer BTC zijn, meer Bitcoin en Ether uiteindelijk door daytraden en swingtraden. Ik kijk ernaar uit, zegt Albert nog, om te leren van de mensen op het Samen Traden platform en om mijn kennis te delen. Albert, leuk dat je erbij bent, leuk dat je even voorstelde. En mocht je vragen hebben aan Albert of opmerkingen met hem willen discussiëren, dan kun je dat doen op ons nieuwe platform Samen Traden via Discord. En nog een klein dingetje, aanstaande zaterdag, 1 april, geen grap, dan doet Kevan de tweede versie van zijn, of de tweede sessie, nee, de tweede keer, moet ik goed zeggen, van zijn live clinic Price Action Trading. De eerste zat in no time vol, die was op Black Friday volgens mij al uitverkocht. En de tweede vindt morgen plaats en er zijn nog een paar plekken over geloof ik, dus als je daar interesse in hebt, de link vind je bij de show notes van deze podcast aflevering. Tot zover intern. Ik ga even wat tijd besteden aan de reacties die zijn binnengekomen op de podcastaflevering van afgelopen dinsdag. Dat was die podcastaflevering met als titel De keiharde aanval op Bitcoin. En die aflevering is heel erg veel beluisterd. Het is een van de best beluisterde afleveringen binnen 3 dagen tot nu toe. Er zullen ongetwijfeld nog meer reacties binnenkomen, maar ik vond het eigenlijk wel belangrijk om een aantal van de reacties, ik kan ze absoluut niet allemaal beantwoorden, want het zijn er echt tientallen, maar een paar van de reacties er even uit te halen. En voordat ik ze ga voorlezen en je vervolgens ook ga vragen om, als je daar zin in hebt, daarop te reageren. Bijvoorbeeld op onze podcastpagina of op Telegram of op YouTube, waar veel reacties zijn gepost. Een vriendelijk verzoek om dat respectvol te doen en ook vooral onderbouwd te doen. Ik heb niet alle reacties kunnen plaatsen. Ik moet natuurlijk een beetje subjectief zijn. Ik heb er de reacties uitgehaald waarvan ik denk dat ze voor de meeste luisteraars van de podcast interessant zijn. Dat kan ook best zo zijn met jouw reactie, maar dan had ik eigenlijk gewoon geen plek meer. Of je schreef toevallig iets wat iemand anders ook al had gezegd. Dus als je niet wordt genoemd, sorry daarvoor. Ik heb alle reacties gelezen en ik vond de meeste reacties extreem interessant. Vandaar dat je er ook veel gaat tegenkomen hier in deze podcast. Nou, we beginnen met die van Daddy Shark. Die kwam via Telegram binnen, overigens ons chatkanaal op Telegram of onze chatgroep. Dankjewel voor de podcast. Ik ben ook absoluut geen samenzweerder. En wat je vertelde zie je ook op grotere schaal gebeuren met de Verenigde Staten, die Rusland uit het SWIFT-systeem gekieperd heeft. SWIFT, als je afvraagt wat het is, dat is een systeem dat door banken wordt gebruikt om internationale overboekingen gemakkelijk te maken. Dat is ook een soort van waarschuwing naar andere landen om niet uit de pas te gaan lopen. Nu worden de bevroren banktegoeden van Rusland, als ik me niet vergis, zegt Daddy Shark, zo'n 500 miljard, bekeken als middel om Oekraïne terug op te bouwen. Naar mijn mening onterecht om bevroren banktegoeden te gaan gebruiken. Moet Rusland betalen? Absoluut. Maar niet via deze manier. Dat is de relatief misschien wel polariserende stelling van Daddy Shark, waarvoor dank. Als je reacties hierop hebt, nogmaals, echt een vriendelijk verzoek. Houd dit constructief, houd het opbouwend en onderbouw je reacties ook. Deze zou je kwijt kunnen op Telegram. Dan Fabrizio, ook via Telegram. Agressie is een vorm van angst en onmacht. Deze aanval op crypto bewijst opnieuw hoe zwak het klassieke financiële systeem is. Voor mij, zegt Fabrizio, is dit net zoals bloed van het gewonde dier ruiken. Dus extra motivatie om nog dieper in crypto te kruipen en meer geld van de bank weg te halen. En dan eentje van Erik, ook via Telegram. Dit is wat DNB letterlijk zegt over crypto, volgens Erik. Een van de kerntaken van DNB is het garanderen van financiële stabiliteit. Crypto's zijn een potentieel gevaar voor deze stabiliteit. Daarom gaat DNB samen met de Autoriteit Financiële Markten, dat is de toezichthouder, meer toezicht houden op uitgevers en dienstverleners in deze markt, zodra de nieuwe Europese regelgeving van kracht wordt. Nou, dat duurt nog wel even. Dat wordt eind 2024 naar verwachting. En vervolgens zegt Erik nog, volgens mij is DNB niet falikant tegen crypto. Ze willen het alleen beter reguleren. De vraag is alleen hoe ze dat willen gaan doen. En van mijn opa heb ik geleerd, zegt Erik, dat FED altijd boven wil drijven. Lees banken hier in plaats van FED. De banken geven hun macht nooit zonder slag of stoot op. Banken accepteren crypto alleen volgens hun regels. Decentralisatie, dat is natuurlijk wat de Bitcoin blockchain laat zien, volledig gedecentraliseerd, is de doodsteek voor het huidige bankensysteem. Aldus Erik, opnieuw via Telegram. En dan een aantal YouTube-commentaren, waar je natuurlijk ook rechtstreeks op kunt reageren. Wat ik niet hoorde in de podcast, schrijft Ad, ze manipuleren ook nog eens de markt op deze manier. Gaat het even beter met crypto, komt er meteen weer iets geks naar buiten. Aldus Ad. En Joop die schreef, dit vanaf nu eigenlijk alles op YouTube, dan is nu ook duidelijk waarom Binance geen iDeal meer mag hebben. Dit is gewoon afknijpen. Mijn advies, haal je geld van de bank. Aandelen via de bank, dacht het niet. Gebruik de Binance debitcard. Bij de bank vang je toch geen rente, je betaalt alleen maar. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van een oude orde. Dat was de feedback van Joop. Dan een interessante van Martin, ook via YouTube weer. Ondanks mijn gedachten, schrijft Martin, dat je de feiten enigszins kleurt, dus aanhalingstekens, blijf je wel bij de feiten. Martin, voordat ik doorlees, je zou mij een enorm plezier doen als je nog even opnieuw kunt reageren, desnoods op je eigen reactie, waarin je aangeeft op welke punten je vindt dat ik de feiten heb gekleurd. Het kan zijn dat ik dat heb gedaan, ik vermoed het wel, want anders zou je dat niet schrijven. Maar ik zou graag willen weten waar, dan kan ik daar in de volgende versie van de podcast over misschien een heel ander thema rekening mee houden. Want ik heb echt mijn best gedaan om in die podcast natuurlijk zoveel mogelijk objectief te zijn als het om de feiten gaat en hier en daar wel mijn mening te geven. Die is natuurlijk subjectief, maar feiten wil ik het liefst gewoon weergeven zoals ze zijn, zoals ik ze zelf heb gelezen. Dus ik ben heel benieuwd waar je dat hebt ontdekt. Maar Martin is nog niet klaar, die schrijft ook nog, daar hebben we wat aan tot het tegendeel wordt bewezen. Absoluut waar, het zou zomaar kunnen dat ik ongelijk heb natuurlijk. Of dat het advocatenkantoor ongelijk krijgt. Niet negatief bedoeld hoor, zegt Martin. Feit blijft echter dat niet iedereen is gezegend met deze kennis. En dat velen worden getroffen door de financiële wanorde die door belanghebbenden wordt gecreëerd. Duidelijk punt, dankjewel Martin. Dan schrijft Scorpo64, de rode draad is volgens mij de invoering van de programmeerbare CBDC, een stablecoin versie, maar dan een federaal uitgegeven stablecoin, waarbij bitcoin en crypto in de weg staan van centrale overheden. Mijns inziens zullen de op- en afritten in Amerika, en met op- en afritten bedoelt Scorpo de wisselkantoren eigenlijk, waar je dollars of euro's kunt inwisselen voor crypto en omgekeerd. Voorbeeld is Relay of Bitfavo, dat zijn voorbeelden van echte wisselkantoren. Mijns inziens zullen die op- en afritten in Amerika en natuurlijk ook Europa onder leiding van Brussel worden afgesloten. In ieder geval wordt het steeds moeilijker gemaakt om bitcoin om te wisselen in euro's of dollars. Men wil de controle blijven behouden over het geldsysteem en geen onderling geldverkeer tussen burgers. Dat bleek overigens, dit is een opmerking van mij, niet van Scorpio, ook weer uit een wetsvoorstel bij het Europese parlement dat integraal is goedgekeurd door de leden van het Europese parlement. De draft is goedgekeurd, de kladversie zeg maar. Waarin staat dat ze alle verkeer tussen burgers in crypto ter waarde van meer dan 100 euro willen blokkeren. Oké, de vraag is hoe je crypto overboekingen gaat blokkeren, omdat het is allemaal gedecentraliseerd. Sorry, ik zeg het verkeerd. Zei ik er straks nou ook dat de blockchain gecentraliseerd is. Is natuurlijk niet zo, gedecentraliseerd. Sorry voor die verspreking daar straks. Maar het is natuurlijk een feit dat ze iets proberen te doen wat gewoon onmogelijk is. Je kunt een Bitcoin blockchain niet, daar kun je niet op ingrijpen. Je kunt niet zeggen, we gaan betalingen via die blockchain van meer dan 1000 euro blokkeren. Maar hoe wil je dat gaan doen? Daar is duidelijk niet goed over nagedacht. Maar het laat wel zien dat de opmerking van Scorpio misschien wel klopt. Deze aanval, zegt Scorpio, zal naar mijn mening in de komende jaren steeds heftiger worden, totdat mensen zo ontmoedigd zijn dat ze zullen afhaken voor wat betreft crypto en bitcoin en zich zullen onderwerpen aan het controlesysteem CBDC. Ik, zegt Scorpio64, zie het wat dat betreft somber in. En Brightlight, mooie naam als we kijken naar dit onderwerp, dat niet allemaal zo positief is natuurlijk. Brightlight zegt, in Nederland hetzelfde verhaal. Je moet bij een opening van een bankrekening, daar wordt je gevraagd of je crypto gaat verhandelen. Waarom wordt dat gevraagd? Vraagt Brightlight. En bij zakelijke rekening is het verboden om geld over te maken naar een cryptohandelsplatform. Bijvoorbeeld bij de Rabobank kan dat niet. En terecht naar mijn mening, we hadden het hier gisteren in het café ook nog over volgens mij, vraagt Brightlight, waarom is dat zo? Waarom bepaalt een bank waar mijn geld heen mag of niet heen mag? Tot zover de meest, voor mij, meest opvallende reacties die zijn binnengekomen en de reacties die waarschijnlijk ook bij jou, als je hiernaar luistert, aanleiding geeft om misschien nog eens te reageren, daarover in discussie te gaan. Ontzettend bedankt aan iedereen die heeft gereageerd. Ook ontzettend bedankt voor alle mensen die deze podcast leuk vonden of de podcast van afgelopen dinsdag. Dat geeft mij moed om nog eens een keertje, als ik weer iets zie gebeuren waar ik absoluut een rant over wil houden, dat gewoon weer eens een keertje te doen. Nou, tot zover de aflevering van afgelopen dinsdag. Met dat onderwerp zijn we voor vandaag eigenlijk wel klaar. We gaan nog even naar de chart zoals we dat elke dag doen, ook deze laatste podcast van deze week. En de eerste chart in beeld is de dagchart van Bitcoin versus de dollar. En wat die dagchart betreft, gisteren zei ik al, we zijn op weg naar een nieuwe piek. Daar is niks veranderd, we zijn nog steeds op weg naar een nieuwe piek. En ik heb gisteren volgens mij ook gezegd dat ik graag zou willen zien dat we die piek van 24 maart, $29.380, dat is als je meekijkt, is dat dus deze rode candle, daarna daalde de prijs. Ik zou graag willen zien dat we door die prijs heen schieten, dat we dus een hogere piek krijgen. Dan is naar mijn mening de weg richting de 30.000 en veel hoger echt ingezet. Ik zeg erbij, er wordt nu best wel wat winst gepakt. Dat merk je gewoon. We beginnen langzaam maar zeker in die 30.000 zone terecht te komen. En zo 30.000 min 400 plus 400, dus tussen de 29.006 en de 30.004. Dat is echt een zone waar veel mensen hun winst willen gaan pakken. Dus afhankelijk van de min of meer FOMO die ontstaat, zou het best kunnen dat we daar even blijven hangen. Dat hoeft niet. Het kan zomaar zijn dat we daar eigenlijk heel snel doorheen knallen. Tegen alle verwachtingen. Dus absoluut niet de eerste keer dat dat is gebeurd. We zitten niet in hetzelfde scenario natuurlijk. We zitten niet in dezelfde financiële situatie als dat we in 2021 zaten. Maar in 2021 werden er ook veel verwachtingen uitgesproken over de prijsontwikkeling van Bitcoin. En toen waren er ook een aantal grenzen. 20.000, 30.000, 40.000 en 50.000, noem maar op. En in een aantal gevallen werd er gewoon dwars door die grenzen heen gebroken. Die FOMO, die angst om de boot te missen, fear of missing out, is voor heel veel mensen zo sterk dat ze gewoon kopen als het duurder wordt. Gisteren maakte iemand tijdens het Crypto Corners Café, volgens mij was dat Nicole, het kan ook tijdens de afterparty zijn geweest die we hebben gehouden op de Samen Traden Discord server. Toen maakte iemand de opmerking van, het is wel heel frappant om te zien dat nu Bitcoin weer wat duurder begint te worden, er opeens weer heel veel belangstelling komt voor Bitcoin. En dat is altijd al zo geweest. Dit is waarom veel influencers en ook creators wel roepen van buy high, sell low. Oftewel koop als het duur is, verkoop als het goedkoop is. En hoe komt dit? Simpel. Mensen worden enthousiast omdat de prijs van Bitcoin stijgt. Vreemd, want normaal gesproken zou je dan eerder gaan verkopen. en worden paniekerig en bang als de prijs daalt. Normaal gesproken, als je vertrouwen hebt in de onderliggende waarde van iets, is dat het moment om te gaan kopen. Maar bij Bitcoin is het dus precies andersom. Als de prijs hoger wordt, kopen mensen. En als de prijs lager wordt, verkopen mensen. En de slimme beleggers, of eigenlijk mensen die echt overtuigd zijn van de fundamentele waarde van iets, doen precies het tegenovergestelde. Als de Bitcoin duurder wordt, verkopen ze. En als de Bitcoin goedkoper wordt, kopen ze juist. Maar het omgekeerde zie je helaas in de praktijk gebeuren. En dat verklaart ook dat de prijs zomaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld aandelenmarkten, waar je dat minder ziet, omdat daar veel beter een fundamentele waarde van zo'n aandeel te bepalen is natuurlijk. Daarom kan het zomaar gebeuren dat de prijs eigenlijk in no time door bepaalde drempels heen schiet. Het is verleidelijk om even terug te scrollen naar 2021. En ik heb dat dus ook meteen maar even gedaan. De laatste bullrun die we hebben gezien, de echte bullrun die tot een ATH heeft geleid, een all-time high, was in de zomer. Die begon in de zomer in juli van 2021. En zette nog even door. Er kwam een kleine correctie, maar daarna ging het hard omhoog vanaf oktober. En als je kijkt naar de echte prijsniveaus en we zeggen, nou, dan moet de prijs eigenlijk lang blijven hangen. Nou, dan kijken we eerst naar de 30.000. Die was trouwens al een keer gehaald. Die is niet zo heel spannend. 40.000 ook wel een keer, maar dan zie je duidelijk wat er gebeurde. In juli, eind juli 2021, dus bijna 2 jaar geleden, ging de prijs voor de tweede keer door de 40.000 heen, bleef daar even hangen en schoot toen verder omhoog naar de 50.000. Daar ketste die even, daar namen veel mensen winst. Geen wonder, echt een rond getal. Maar die 60.000, daar ging de prijs meteen doorheen. Daar heeft de prijs niet op stilgestaan. Schoot naar boven, richting de 70.000. Die grens bleek wel wat te heftig. Dat plafond was wat te stevig. Maar je ziet hoe krachtig FOMO was. Op het moment dat een gerespecteerde prijs van 60.000, een rond getal, zomaar wordt doorbroken zonder eigenlijk enige aarzeling. Dat laat zien hoe krachtig die hebzucht was. Of eigenlijk die angst om de boot te missen, want werd natuurlijk door iedereen toen geroepen, zo goedkoop wordt Bitcoin nooit meer. Nou, we hebben natuurlijk het tegendeel gezien. En nu hoor je trouwens ook weer voorspellingen. Je leest ze alweer, er stonden er ook een paar op CryptoPanic, van influencers die zeggen van, nou, de kans dat Bitcoin ooit nog onder de 20.000 komt, is nul. Mijn mening is altijd, je weet het niet, er kunnen dingen gebeuren in de wereld die dat wel degelijk veroorzaken. Er waren heel weinig mensen die hadden verwacht dat de Bitcoin ooit nog onder de $30.000 zou komen. Een halfjaartje geleden of zo. Nou, is ook gebeurd. Dus zeg nooit nooit, zeg ik altijd maar. Maar op dit ogenblik, als het dan toch over kansen gaat, ga ik ervan uit dat de kans dat de Bitcoinprijs flink stijgt, op dit ogenblik, veel groter is dan dat de Bitcoinprijs flink daalt. En de oorzaak daarvoor is niet de verbeterde economische situatie in de wereld, want die is nog steeds heel erg beroerd. Nee, de belangrijkste oorzaak is dat er veel angst heerst, nog steeds, en veel minder vertrouwen is in banken. Angst voor banken en vertrouwen in banken. De angst is toegenomen, het vertrouwen is afgenomen, dat is echt niet zomaar weg. En langzaam maar zeker begint Bitcoin, ook weer door bijvoorbeeld nu te zien dat er dat die vloer van rond de $27.000 gewoon wordt gerespecteerd. Bitcoin begint voor steeds meer mensen een zogenaamde hard asset te worden. Iets waar ze vertrouwen in kunnen hebben, omdat de prijs relatief, zeker aan de onderkant, relatief stabiel blijft. Ja, de alternatieven die je op dit ogenblik hebt zijn aandelen. Moeilijke markt nog steeds. Kijk, tech doet het nu even heel leuk. Maar het blijft een moeilijke markt. Winstcijfers, inflatiecijfers, personeelscijfers. Het werkt allemaal niet mee om die markt stabiel te krijgen. Je kunt het op de bank zetten. Moeilijk op dit ogenblik. Je kunt in de grondstoffen duiken. Daar is nog wel wat te halen. Of je kunt zeggen, ik stop het in goud, zilver en of crypto. En je ziet dat die langzaam maar zeker die belangstelling wat begint toe te nemen. Dus dat verklaart ook, en ik zit nu al op de dagchart, zonder dat ik eigenlijk wat over de dagchart heb gezegd, dat we zien dat de prijzen weer beginnen te stijgen. Nou, hoe zit het dan met de trend op die dagchart? Het ziet er nog wat beter uit dan gisteren. We hebben te maken met, sinds gisteren weer, de candle van gisteren, een toenemend bullish momentum. En dat betekent dat er dus weer wat harder op het gaspedaal wordt getrapt om te kopen. En misschien weet je het, momentum gaat altijd voor de prijs uit. En een stijgend bullish momentum betekent over het algemeen dat je mag rekenen op een stijgende prijs. En dat zie je aan de Keltner Channels. De prijs is gisteren weer gesloten boven de bovenste band van de Keltner Channels. Doordat de prijs gisteren opeens zomaar eventjes, het lijkt op deze dagchart niet heel veel, maar als je echt even een berekening doet, dan zie je dat de prijs gisteren zomaar even met 4% steeg in 1 dag tijd. Nu sloot hij boven de bovenste band van de Keltner Channels. Gisteren dus, de candle van vandaag, die is nog niet klaar. Maar hij hikt nu aan tegen de vorige piek die we op 24 maart hebben gezien. Dat is die piek van 29.380. We zitten er nu net iets onder met de high van vandaag, 29.170. Ik zou er niet raar van opkijken als we daar vandaag doorheen breken. En zo meteen zie je op de urenchart, eigenlijk nu al bijna, waarom ik vind dat dat zo is. Wat ook opvalt is dat de OBV-indicator, de Unbalanced Volume Indicator, hier onderin naar boven loopt. Nu al een paar dagen op rij. Dit is meestal een indicator die op de feiten vooruit loopt. Dus ook deze, tussen aanhalingstekens, voorspelt dat we wel eens stijgende koersen zouden kunnen gaan zien. Ook de MA20 loopt trouwens mooi. Sorry, dit is een MA50 volgens mij. Even kijken welke het is. Dubbelklik. Dit is volgens mij een MA50. Ja, de MA50. Ook die loopt omhoog, al een tijdje lang trouwens, maar blijft gewoon gestaag omhoog lopen. Ziet er allemaal niet beroerd uit. De volgorde klopt ook, hè? Prijs boven de MA50, MA50 boven de 200. Dit is wat je wilt zien. Het enige wat nog niet klopt, maar dat is volgens mij echt een kwestie van tijd, is de Parabolic Stop and Reverse. Die is even omgewisseld. Volgens mij heb ik hier gisteren wat over gezegd, namelijk je kunt dat eigenlijk niet echt serieus nemen, omdat de prijsontwikkeling nu niet parabolisch is. We gaan niet echt snel omhoog, maar min of meer zijwaarts gaat met plus of min 3% en zo, maar zijwaarts gaat, dan heb je niet zo heel veel aan die parabolic stop and reverse. Maar als de prijs daar ook weer doorheen breekt, en dat duurt dus waarschijnlijk niet zo lang meer, het was al bijna gebeurd vandaag, dan gaan die plusjes weer aan de onderkant staan van de parabolic stop and reverse indicator. En dan is alles op deze chart, wat wij altijd bekijken, alle indicators, is bullish. De trend is bullish volgens de peaks and troughs analyse, dus hogere pieken en hogere dalen. De trend is bullish volgens de Parabolic Stop and Reverse dan. De trend is bullish volgens de Keltner Channels en ook volgens de Unbalanced Volume. Wat wil je nog meer? Dit ziet er echt best wel heel aardig uit op het ogenblik. En ik let natuurlijk nog steeds op die MA50. Goed in de gaten houden of we daarboven blijven. En zeker op die piek als we daar vandaag of misschien morgen doorheen breken. Goed nieuws. We hebben nu alweer sowieso een hogere piek dan gisteren. Of sorry, een hogere high dan gisteren. Dat betekent dat we op zijn vroegst overmorgen, dus op zijn vroegst zaterdag, zouden kunnen zeggen dat we een nieuwe piek hebben bereikt die dan dus lager is dan de vorige. En dat is een eerste teken van een mogelijke bearish trend. Maar alleen maar als het volgende dal dat we tegenkomen lager wordt dan de 26.541. Dus dit is de zone waar we nu in zitten. En je zou als trader hier mooie dingen mee kunnen doen natuurlijk als je gaat voor de langere trades, de swing trades. Nog even de urenchart erbij, die vaak toch ook wel een, laten we zeggen, voorspellende tussen aanhalingstekens werking heeft voor de trend op de dagchart. Gisteren hebben we het er even over gehad, hè, dat je merkt die afwachting in de markt. Mensen zitten gewoon redelijk apathisch op dit ogenblik. Vaak achter hun computer een beslissing om te kopen als er echt een signaal is om dat te doen. En heel vaak is het signaal gewoon FOMO, zoals je ook hier ziet gebeuren. Kijk, hier hadden we een tijdje lang zijwaartse beweging gehad. Er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Toen kwam er opeens een enorme stijging. Dit is de urenchart. Hè? Dus het heeft zich allemaal afgespeeld sinds de afgelopen 2-3 dagen. Opeens een stijging. En toen zagen we gisteren deze zijwaartse beweging. Ik heb gisteren gezegd, ik verwacht eerlijk gezegd dat we behoorlijk rap omhoog zouden kunnen gaan. Dat is ook gebeurd. Toen hebben we weer zo'n zijwaartse beweging gezien. Dat was allemaal gisteravond. En opnieuw, dat laat heel duidelijk zien hoe sterk op dit ogenblik de wil is om Bitcoin te kopen. Weer zo'n snelle stijging. Moet je eens kijken naar het volume dat opeens spiked op zo'n moment. Nu hebben we even een pullback gezien van die stijging. Helemaal niet ernstig, want we zien nog steeds hogere pieken en hogere dalen. En verderweg het belangrijkste is dat de prijs op dit ogenblik boven de MA20 staat. De MA20 staat boven de MA50. En dat is eigenlijk al het geval sinds 9 uur gisterochtend. Dat is lang, dat is meer dan 24 uur. Dat hebben we eigenlijk al een tijdje niet meer gezien. Deze intervallen waren gewoon veel korter, zoals je hier ziet. Dus dit ziet er goed uit. De urenchart is bullish. Dat laat waarschijnlijk zien dat die verwachting dat de dagchart door die bovenste trough heen breekt, dat is deze ook, van 29.380, voor de laatste keer gepakt afgelopen vrijdag om 3 uur 's middags, dat realistisch is. Morgen wordt waarschijnlijk een interessante dag. We hebben geen podcast morgen, tenzij er iets heel waanzinnigs gebeurt. Morgen zou wel eens een interessante dag kunnen worden als het gaat om mogelijke prijsdoorbraken. En ik verwacht dus mijn mening natuurlijk, ik verwacht dat het naar boven gaat. Ik denk dat we morgen zo, eerlijk is eerlijk, ik denk dat we zomaar morgen door die piek zouden kunnen heenbreken. En verbazingwekkende stijgingen zouden kunnen gaan zien. Ik hoop natuurlijk voor iedereen die long zit, dat ik gelijk krijg. Maar het is alleen maar mijn verwachting. En daar wil je totaal geen enkele handelsbeslissing op nemen. Goud zijn we vrij snel klaar mee. Dat is nog steeds zijwaarts. Dit laat heel duidelijk zien dat de markten toch behoorlijk afwachtend zijn op dit ogenblik. En het gewoon even niet weten. blijkt ook uit de angst- en hebzucht-index op Wall Street, de Fear and Greed-index. Die is een beetje hoger dan die gisteren was. Het gaat elke dag met een procentje of 3 omhoog. Gisteren zaten we op 38, geloof ik, of 37. Nu zitten we op 41. We schieten waarschijnlijk wel weer naar neutral toe, naar neutraal. En dit komt ook omdat er gisteren goede zaken zijn gedaan door veel handelaren in de tech-aandelen. We gaven dat al even aan. Tech-aandelen zien er goed uit op dit ogenblik. En dat zie je terug in de prijzen van die aandelen. Die zijn gestegen, handelaren kopen. De angst is natuurlijk niet weg. Het bankrisico is echt nog niet van tafel. En wat ook het geval is, is dat de rentes natuurlijk behoorlijk zijn gestegen de afgelopen maand, afgelopen half jaar eigenlijk afgelopen jaar al. Ze zijn nu zo hoog gestegen dat het zeer aantrekkelijk begint te worden, ook voor lange termijn beleggers, om gewoon weer obligaties te kopen of zelfs gewoon geld op bankrekeningen te zetten. En daarmee worden voor beleggers nu die hele volatiele aandelen, waarvan je eigenlijk gewoon niet weet hoe het gaat, wat minder aantrekkelijk. Het is goud, het is bitcoin, maar het is ook gewoon obligaties en gewoon spaardeposito's. Die worden weer wat interessanter, waarbij obligaties al wel nog voorrang hebben, omdat die banken natuurlijk zo weinig vertrouwen genieten op dit ogenblik. Dit dus schiet waarschijnlijk wel naar neutral. Maar of dat lang duurt, hangt vanaf van waar de volgende crisis vandaan komt. Want dit even aanvullend, iemand schreef dat trouwens ook op YouTube. Volgens mij was dat een reactie op mijn verwachting dat de bitcoin wel eens snel door de 30 zou kunnen breken. Nou, de financiële situatie in de wereld is niet veranderd. Nee, is absoluut waar. Maar een belangrijk probleem nu, waar beleggers mee geconfronteerd worden, is dat de banken, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van al die dollars, dat die banken ook niet zo stabiel blijken te zijn. En dat levert vluchten op richting goud, richting crypto, richting grondstoffen. En die situatie hadden we een paar weken geleden niet. Maar is dus goed voor goud, is dus goed voor crypto en is dus goed voor de prijzen van die grondstoffen. Niet voor ons die grondstoffen gebruiken, maar wel voor handelaren erin natuurlijk. Hoe ziet de heatmap eruit? Dit is een 50-50. Ik bedoel, het is misschien net nog een 5 in dat rapportcijfer, maar het hangt erom. We laten het even staan, maar het hangt er echt om. Dit was vanochtend absoluut nog groen. En dat is het dus nu helaas niet meer. Dus de heatmap, twijfelgevalletje. Gevalletje, oké, misschien groen, misschien ook niet. Wat zegt de scanner op dit ogenblik? Als we kijken naar de trends, met name belangrijk. Laten we eerst even de barometer erbij pakken. Die is altijd interessant om te zien. Die zal ook niet zo positief zijn dan waarschijnlijk, als ik dit zo zie. Nee, integendeel. Kijk, 1,1% in de min ten opzichte van gisteren. De gemiddelde prijs van alle munten die je met bitcoin koopt. Sinds 4 uur geleden 1,5% in de min. En sinds een uur geleden 0,3% in de min. En dit is dus, geeft aan dat je wilt oppassen met long trades. Als je nu een long trade doet, omdat je verwacht dat de prijs van een altcoin gaat stijgen, in bitcoin uitgedrukt, is de kans dat het niet gebeurt groot en je dus sowieso met bijkopen te maken hebt en zo. Als je een absoluut beginnend trader bent, gewoon even rustig afwachten tot dit zich herstelt. Zeker als je de cryptocoiners 1 strategie gebruikt, de oorspronkelijke cryptocoiners strategie. En als je naar die meldingen kijkt, als je de trend details aan hebt staan bij je melding, als je de cryptocoiners scanner gebruikt, zie je bij elke melding ook de markttrend staan, oftewel alle charts voor zo'n muntpaar. En je ziet, daar zit best wel veel bearish bij voor bitcoin. Deze is bearish voor dollar. Zit er af en toe al wel wat bullish bij. Natuurlijk niet in dit overzicht hier. Die zijn over het algemeen allemaal bearish. Er zijn wel wat bullish markten bij. Maar het is gewoon, kijk, er is er eentje bijvoorbeeld hier. Deze dollarmarkt, OMG dollar, is 80% bullish op het ogenblik. Maar als je kijkt naar de algemene trends, de markttrends voor de meeste munten, die extreem bullish of extreem bearish zijn, dan zie je al heel snel, ik zal ze even tikken, trend USDT, duurt even voordat dit geladen is, dan zie je waarschijnlijk nog steeds dat er wel munten zijn die bijna 100% bearish zijn en geen munten die 100% bullish zijn. Ja, kijk eens aan, dat zeggen we werkelijk. Hier, een bearish munt, de Nablecoin versus de dollar, 100% bearish, geen bullish chart te vinden voor dit muntpaar op dit ogenblik. En er is geen één, en dit is zelfs de dollar, versus de euro, die is dan weliswaar bullish. Ja, de dollar is wat zwakker geworden natuurlijk. Je ziet geen één muntpaar hierbij zitten, er zitten trouwens best wel veel stablecoins bij, dat voor 100% bullish is. En de trend, gisteren hadden we volgens mij nog, het was meer dan dit, het was 37-38% of zo bearish, nu is het 32% bearish geworden en ik weet niet of ik dit gisteren ook al heb gezegd, kan in het café zijn geweest, ben ik een beetje vergeten, maar ik kijk er echt niet raar van op, als ondanks het feit dat dit de heatmap er nu even wat minder goed uitziet. Dit is prijs, dit heeft niks met trends te maken. Ik ga er niet raar van opkijken als we volgende week weer een situatie zien waarin eigenlijk de trend voor dollarmarkten alweer, nou, zijn minst neutraal is, misschien zelfs alweer een beetje bullish. Dat gaan we volgende week allemaal wel bekijken. Ik zal zo even een aantekening maken dat ik daar sowieso volgende week op terugkom. Goed, we zijn klaar met de podcastaflevering van vandaag. Dit is de laatste van deze week waarschijnlijk. Dat betekent dat ik je volgende week weer spreek. Aanstaande zaterdag, zoals gezegd, de clinic van Kay van Price Action Traden. En volgende week maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Crypto Corners podcast. Happy trading, als het lukt natuurlijk. Blijf gezond en tot volgende week. Dag.